is een dierbaar, onschuldig lam. Wellicht heeft u het afgelopen week ongetwijfeld gezien op tv. Of gehoord op de radio. De onrust in de Oekraïne. Mensen die staan voor datgene wat zij belangrijk vinden. Mensen die op de barricade gaan omdat zij zeggen, wij hebben een zaak die zo belangrijk is, zo belanghebbend is, dat wij zelfs bereid zijn om ons leven daarvoor op te geven. En we zien het door de eeuwen en door de jaren heen. Mensen strijden en doen er alles aan om te gaan voor de goede zaak. Denk maar aan de onlangs overleden Nelson Mandela. Strijden voor vrijheid, voor rechtvaardigheid. En voor die strijd zelfs jarenlang in de gevangenis moet blijven zitten. Of ongetwijfeld een ander vlak. Mensen die zich aanmelden om een donor te worden. Zodat zij na hun leven of tijdens hun leven iemand anders ten dienste kunnen zijn die behoefte heeft aan gezond leven. Mensen die ervoor kiezen om tot het uiterste te gaan. Omdat zij achten dat de kwestie waarvoor ze strijden, waarvoor zij zich inzetten, daarvoor belangrijk is. Broeders en zusters, onze Heer en Heiland gaat tot het uiterste voor ons. Tot het uiterste voor mensen die het eigenlijk niet verdienen. Mensen die de wet hebben overtreden. Mensen die hebben gezondigd. Denk eens aan die belangrijke woorden die Jezus sprak tegen Nicodemus. U kent Johannes 3 vers 16 ongetwijfeld. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem, in Jezus Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. God de Vader gaat tot het uiterste voor ons. En hij stuurt Jezus Christus naar deze aarde toe. Voor wie? Voor ons. Christus vindt ons waardig genoeg om tot het uiterste voor te gaan. Voor wetsovertreders. Voor mensen die niet hebben geluisterd naar de wet. Mensen die hun eigen pad zijn aangegaan. Net mensen die voor, zoals wij dat vanochtend in de sabbatschool hebben stilgestaan, mensen die meer belang stellen aan hun eigen positie, hun eigen macht, hun eigen rijkdom, hun eigen verlangens, hun eigen ideeën. En voor deze mensen gaat God tot het uiterste door zijn enige geboren zoon te geven. Een onschuldig, dierbaar lam. Wat maakt ons zo belangrijk, zo belanghebbend, dat hij zijn enig geboren zoon stuurt voor ons? Weet u, mensen die wachten op een transplantatie, mensen die wachten op longen omdat ze een longziekte hebben, mensen die werk hebben met een dysfunctioneel hart, mensen die nieren, lever, wat ook nodig hebben, voelen zich vaak schuldig, blijkt uit onderzoek, voelen zich vaak schuldig voor datgene wat ze krijgen van de ander. Moet iemand anders lijden? Moet iemand anders een ongeluk mee hebben gemaakt? Moet iemand anders door een operatie heen gaan, zodat ik, die een gebrekkig hart heb, zodat ik, waarvan de longen niet goed meer werken, zodat ik een kans heb op een nieuw leven. Wie ben ik, zeggen vele patiënten, wie ben ik dat ik door het lijden van een ander verder mag gaan? Mensen krijgen een schuldgevoel. De ander moet lijden. De ander moet sterven. En het wordt zelfs veel precairder en veel interessanter als degene waarvan het gebeurd is een familielid of een partner is. Maar hoe zit het nu met degene die geloven? In de tempeldienst, en daar kunnen we uitgebreid van lezen in het Oude Testament, en met name in de boeken van Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In de tempeldienst leren we wat er voor nodig was om een offer te brengen aan onze Heer en Heiland. En we lezen onder andere in Leviticus 4, dat als men een zondoffer moest brengen, Leviticus 4, dat als men een zondoffer moest brengen, dat men een dier mee moest nemen naar de tempel. En er was iets bijzonders aan dat dier die men bracht, wat we kunnen lezen in Leviticus 4, vanaf vers 2. De Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt, als een persoon zondigt, dus als iemand de wet overtreden heeft, door een onopzettelijke overtreding van het ene gebod van de Heer, iets wat niet gedaan mag worden, maar hij het toch doet tegen een van deze geboden, ook als het een priester is, dus leiders zijn niet uitgesloten, de gezalfde gezondigd heeft, zodat het volgens zich schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft, als zondoffer aan de Heere een jonge stier aanbieden, een jong van rund, zonder enig gebrek. Zonder enig gebrek. Toen de Israëlieten bij de aankondiging van de tiende plaag in het land van Egypte door de Heer aan Mozes geïnstrueerd, men een lam moest slachten en het bloed aan de deurposten moest smeren, moest het zijn een lam zonder enig gebrek. Zonder enig gebrek. Maar we hebben allemaal vast en zeker dingen in ons huis die ons dierbaar zijn. Bepaalde voorwerpen die wij belangrijk vinden. Waar extra de poetsdoek overheen gaat, dat ons glimt en schijnt. Iets waar we, wat we dierbaar vinden en mooi vinden. Dat doen we niet zomaar bij het uitvouwen. Dat zetten we niet zomaar weggeven aan iemand anders. Dat koesteren we. Dat houden we dicht bij ons. Iets wat afgedaan is, dat zetten we aan de kant. En zijn we eerder geneigd om weg te geven. Maar iets wat ons dierbaar is, iets wat waarde is, dat geef je niet zomaar weg. En wat vraagt de Heer in het geval van een offer? Schenk iets zonder enig gebrek. Iets wat je dierbaar is. Iets van waarde, zodat je beseft wat in de plaats moet komen voor datgene wat jij hebt gedaan. Want de schuld en de pijn en de ellende van de zonde is enorm. David in Psalm 51 spreekt erover. Psalm 51, ook wel bekend als de boetepsalm, wordt duidelijk hoe erg die last en de ellende van de zonde is en dat het verlangen is om daarvan af te komen bijzonder groot is. Psalm 51 vanaf vers 9. En daar zegt David, ontzondig mij met hyssop, dat is een plant, en dan zal ik rein zijn. Was mij en dan zal ik witter zijn dan sneeuw. De ellende en de pijn en de verdrukking en de last van de zonde is zo groot dat je wenst, kan me iemand redden uit deze ellendige situatie. Net zoals iemand die een slecht hart heeft en hoopt en afwacht, zal er op tijd een hart gevonden worden zodat ik een tweede kans krijg, omdat ik mag leven. Je wil niet dat iemand leidt voor datgene waar je in bent gekomen. Maar het verlangen om verlost te worden is zo oneindig groot. De last om verlost te worden van de zonde. En wij weten uit het woord van God dat Jezus Christus het lam is dat de zonde der wereld wegneemt. Willen wij als het ware getransplanteerd worden voor onze ellendige, zieke staat en een nieuwe uitweg hebben op een leven met Jezus Christus, dan is er maar één uitweg mogelijk. Dan is er maar één keus mogelijk. Een plaatsen van het offer dient plaats te vinden. De Bijbel verklaart in Hebreeën 9 vers 22 dat alleen vergeving plaatsvindt door het vergieten en het schenden van bloed. Iemand, iets moet lijden om de straf die op ons is over te nemen. Het is verschrikkelijk. Het is naar. Het is ellendig dat Christus voor ons moet lijden om de verlossing te bewerkstelligen. Maar het is uitermate noodzakelijk, want als Christus niet dat had gedaan voor ons, op die bewuste dag daar op Golgotha, dan had een dag als deze geen zin. Het is pijnlijk. Pijnlijk voor degene in het tijden van het Oude Testament, die hun lammetje, hun dierbare lammetje brachten naar de tempel en zagen dat dat lammetje die ze hadden opgevoed, dat waarde had, dat liefdevol was, om dat te zien lijden, omdat jij iets hebt gedaan waarvan je wist, aan de hand van het woord van God, dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Het iets waar je het meest aan gewend bent geraakt. Iets zonder enig vorm van gebrek. Nou, in de Nederlandse vertaling vinden we het woord breng iets zonder gebrek. In de King James vertaling, de Engelse King James, wordt voor het woord zonder enig gebrek het woordje blemish gebruikt. En als je blemish gaat kijken, dan is het zonder smet. Dan is het zonder schuld. Dan is hetgene wat je bracht naar de tempel was compleet. Dat was volledig. Het was intact. Het had integriteit. Perfect. Het had sincereniteit. Het is perfect in alle opzichten. Zonder smet, zonder smet en zonder fouten. Christus was zonder zonde. Zonder fout. Zonder smet. Hij deed het voor ons. Hij was het onschuldig, dierbare lam dat de zonde wereld voor ons persoonlijk zou wegnemen. In Jesaja 53, waar we bij stil bij stonden in de schriftlezing, lezen we over datgene wat Christus voor ons heeft gedaan. Laten we nogmaals gaan naar Jesaja 53. Prachtige exposé waarin beschreven staat datgene wat Christus voor ons zondaars heeft moeten doorstaan gedurende zijn leven om ons te brengen op de plek uiteindelijk als hij terugkomt aan de rechterhand van God. Jesaja 53 vers 4. Ik lees voor uit de Herziene Statenvertaling. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen, wij hielden hem eigenlijk voor als een geslaagde, door God geslagen en verdrukt. In de NBV-vertaling, het nieuwe Bijbelvertaling, staat er als, we zagen Christus als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Weet u? Heel vaak zien mensen, helaas, datgene wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis als, ah, Christus stierf aan het kruis, ik heb iets verkeerd gedaan, ik bid voor vergeving van zonde en ik ga weer mijn gang verder. En het daad van Christus aan het kruis voor onze zonde en tekortkomingen wordt gezien als zomaar een handeling. En we vergeten heel vaak datgene wat Christus heeft gedaan voor ons een leidersweg is geweest. een strijd is geweest zodat wij gered mochten worden. En moeten kunnen worden. We staan niet bij stil dat hij degene is die de last heeft gedragen voor ons. Een last die eigenlijk wij zouden moeten dragen. Dat hij een straf heeft gekleden die wij eigenlijk zouden moeten krijgen. Het wegdoen, het als minder waarde achten van datgene wat Christus heeft gedaan, is een grote fout van de tijd waarin wij nu leven. Ook ten tijde van de tempeldienst gebeurde het uiteindelijk dat het brengen van het lam naar het kavel voor de offer, etcetera, werd gezien als een ritueel. Dat men niet meer de waarde inzag van datgene wat er gebeurde. Weet u nog, ten tijde van Jezus, dat hij de tempel binnenging in Jeruzalem en daar de handel zag van mensen die een lammetje hadden of een duifje hadden en er ging zo handelen om zo te kunnen offeren. Daar ging het niet om. Het was meer een handel. Het was meer een ritueel dan echt mensen laten beseffen datgene wat zonde met zich meebrengt. Namelijk plaatsvervangend lijden van iets wat onschuldig is. Iets wat dierbaar is. En iets wat noodzakelijk is, zodat wij gered mogen worden. God voorhoede dat wij in hetzelfde standpunt komen als datgene wat men deed ten tijde van het Oude Testament. Vragen voor vergeven van zonde en het offer van Christus als iets zomaar achten. Als iets van weinig waarde. Echt besef van zonde komt als je beseft dat iemand anders de prijs heeft betaald die wij zouden moeten krijgen. Als je dat doet, als dat je insteek is, dan zal je anders kijken naar het kruis. Dan ga je serieuzer om met alle dingen in het leven, überhaupt. Dan ga je het doen zoals er staat in Romeinen 12 vers 2. Dan krijg je een vernieuwing van het denken. Dan gaat er gebeuren zoals er staat in Colossenzen 3. Dan ga je kijken naar de dingen die boven zijn waar God is. Als je beseft dat jij er alleen maar mag staan als gelovige christen. Omdat Jezus voor jou de prijs heeft betaald. Dan gaat je leven anders worden ingericht. Als je beseft dat er onschuldig bloed heeft gevloeid, dan zou je niet willen dat Christus onschuldig voor je moet lijden. Jezus was niet alleen een gaaf offer, een offer without blemish, zoals de King James zou zeggen. Een offer zonder gebrek. Jezus was veel meer dan dat. Hij was de Zoon van God. Want voor onze zonde werd Christus doorboord. Voor onze, voor mijn wandaden werd Christus gebroken. Voor ons welzijn, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, werd hij getuchtigd. Zijn striemen bracht ons genezing. Er zijn heel veel films die benadrukken het lijden in een bepaald opzicht. Er zijn films die dan laten zien hoeveel zweepslagen Jezus heeft gekregen. En er wordt echt bij ingezoomd bij elke zweepslag die Christus kreeg voor ons lijden. Maar het lijden van Christus gaat veel verder dan alleen maar het fysiek lijden die hij heeft gedaan toen hij werd opgehangen aan het kruis. Veel verder dan alleen maar de zweepslagen die hij kreeg. Omdat hij als onschuldige terecht werd gesteld door Pilatus onder andere. Zijn lijden was lijden omdat hij de zondelast op zich nam van ons allen. Christus leed ruim 2000 jaar geleden voor de zonde die wij vandaag de dag doen. Hij deed het omdat hij van tevoren wist dat Pietje, Marietje, Janneke en wie dan ook van tevoren wist, als zij fout gaan, mijn bloed bedekt ze als ze vragen om vergeving. En waarom deed Jezus dat? Hij wil dat wij zijn komen op een plaats waar hij ook is. We kunnen niet komen in een nieuw Jeruzalem besmet met zond en schuld. We kunnen niet staan voor een heel eeuwige en heerlijke heiland vol met zonde. Reiniging is noodzakelijk. Reiniging is een vereiste. En voordat we gereinigd kunnen worden, is besef van je fouten, bekering van je fouten, het inslaan door middel van de Heilige Geest, een vereiste om te komen op de plaats waar we komen mogen dan je Jezus Christus. Mensen die een transplantatie ondergaan, voelen zich na de daad van de transplantatie dankbaar dat ze een nieuw leven mogen ingaan. Ik heb een tweede kans gekregen. Men roept het uit, men is blij en dolgelukkig. Maar elke keer, wanneer ze uit de douche zijn gestapt, uit bad zijn gekomen, en kijkt naar het eigen lichaam, of kijkt in de spiegel, en men ziet de littekens op het lichaam van de incisie van de chirurg, denk mij na, iemand heeft geleden zodat ik een tweede kans mag krijgen. Broeders en zusters, Jezus heeft ons allen een tweede kans gekregen. En velen van u kunnen als de dag van gisteren herinneren het moment dat ze zeiden, ja, ik wil Jezus volgen. Ze kunnen nog heel goed herinneren de dag dat ze hebben gezegd, mijn leven veranderde toen Jezus Christus in mijn leven kwam. Mijn leven veranderde toen ik het woord van God las. Mijn leven veranderde omdat ik weet dat Jezus niet alleen maar mijn zonden vergeeft, maar wanneer hij terugkomt ook de zondige natuur, zoals de Bijbel omschrijft, van ons wegneemt. Het is noodzakelijk om stil te staan bij het lijden wat iemand anders heeft gedaan, zodat wij een tweede kans mogen krijgen. Net als die getransplanteerde patiënt die in de spiegel de incisies en de littekens ziet van datgene wat heeft plaatsgevonden. In hoeverre kijken wij nog in als het ware onze geestelijke spiegel van datgene wat Christus heeft gedaan voor ons? Jesaja 53 eindigt in vers 11 en 12 met een dankbetoon aan datgene wat de Heer heeft gedaan en wat hij gedaan heeft voor ons. In vers 11 staat, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden door de kennis van hem, zal de rechtvaardige, mijn knecht, dat is Jezus, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. We mogen dankbaar zijn, omdat Christus al onze wandaden, al onze verkeerde motivaties en inzettingen van ons wil afnemen en wil vergeven. Als wij tenminste bereid zijn om een nieuwe weg in te wandelen. Want er zijn ook veel mensen. Veel mensen. Die kijken naar de littekens, de geestelijke littekens op hun lichaam. En zeggen, ach, ik heb een tweede kans gekregen. Maar ik kan gewoon doorgaan op mijn oude weg. Toen Jezus op aarde liep. En u weet wel, die diverse momenten dat hij mensen genas. Zei hij, en zondig niet meer. Mensen waren bewust dat Jezus de enige kans was. En de enige mogelijkheid was opnieuw leven. En dan komt de verandering. En zondig niet meer. We mogen dankbaar zijn dat Christus ons een tweede kans geeft. We mogen dankbaar dat we een perfect, onschuldig, dierbaar, zonder gebrek lam hebben. Die compleet is. En ons wil brengen naar een betere plaats. Een plaats zonder strijd. Zonder ellende. De strijd die Jezus heeft gestreden voor ons is eentje van redding en overwinning. Laten we daarom niet achterloos omgaan met het kruis, maar dankbaar. Want al zo lief heeft God de wereld lief gehad, omdat hij zijn enige geboren zoon gestreven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zal worden. Het wordt tijd dat we bewuster gaan leven. In overeenstemming met de wil geopenbaard in Gods eeuwig rijk woord. We hoeven ons niet in eeuwigheid schuldig te blijven voelen voor onze fouten en tekortkomingen als we ze hebben gelegd aan het kruis. Het wordt tijd dat we beseffen wat Christus heeft gedaan voor ons. Want de prijs die Christus heeft betaald aan het kruis op Golgotha is een hoge. Christus ging tot het uiterste voor u en voor mij. Het wordt tijd dat wij stilstaan bij een dierbaar, onschuldig lam. Amen.